Geliefde gemeente, wij letten vanavond nog eens op zondag 7, vraag en antwoord 22. Zondag 7, vraag en antwoord 22. Daar wordt gevraagd, wat is dan een christen nodig te geloven? En het antwoord luidt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover. Zalig die in hem geloven. En letten wij nu op, wat is de inhoud van dat geloof? Wat heeft dat geloof als voorwerp? Wat is ons nodig te geloven? Eigenlijk was dat verleden week al aan de orde, maar toen zijn we gebleven bij een bepaald facet waarbij over het geloof gesproken kan worden en gediscussieerd. Terwijl het in het woord van God zeker ook wel over het rechte geloof gaat. Maar toch, het geloven, het persoonlijk begenadigd zijn met die gave van het geloof, dat spreekt ook in de schrift een zeer duidelijke taal. En we hebben toen gewezen op het gevaar waarbij alles ontaart eigenlijk in een spreken over het geloof. Belijdenis doen wordt dan bijvoorbeeld ook een belijdenis doen van het geloof. Dat woordje het geloof, dat maakt het dan allemaal zo onpartijdig. En vaak holt men dat dan ook uit tot een belijdenis doen van het geloof dat geloofd wordt. Dus met andere woorden, mijn vader of mijn moeder, die hebben het echte geloof. En in onze kerk, daar hebben ze het echte geloof. En nou doe ik belijdenis van het feit dat ze bij ons het echte geloof hebben. Maar, en daar kom ik nu niet verder op terug hoor, want dat is uitgelopen eigenlijk op een hele dienst, dat we daarover gesproken hebben. Maar het ging, hebben we gehoord, over het persoonlijke ook. Maar wie zegt gij dat ik ben? Nou is er inmiddels bij de overdenking van die zevende zondag, is er nog weer een ander aspect bijgekomen dat ik vanavond wil proberen te noemen. Want ik heb er vaak ook zo ja, tegenaan gezien in de zin van, Heere, wilt u alstublieft onze voet op het spoor van uw woord richten, dat we daar niet bezijden gaan. U voelt wel aan dat daarachter zit mijn duisternis. Misschien vraag je nou, waar heb je je dan over zorgen gemaakt, of waar heb je je nu of in het verleden jezelf over afgevraagd? Wel over dit. Wat is nu de verhouding tussen God en het woord, het evangelie? Je zult, als je dat zelf zou moeten formuleren, dan zou je misschien zeggen, ja, ik heb wel gemerkt dat wij in een gemeente verkeren waar nogal sterk de nadruk gelegd wordt op het woord. Het woord van God. Er staat geschreven. En ik denk dat u dat dan terecht zo zegt. Men heeft een bepaalde theologie ook wel genoemd. Een theologie van het woord. Toch heb ik me die vraag vaak gesteld. Hoe zou je nu die verhouding moeten omschrijven? God, woord, evangelie. Is dat nou hetzelfde? Ik weet dat daar nog steeds over gedacht wordt en dat de een het zus beklemtoont en de ander zo. Maar goed, daar ben je dan voor jezelf niet uit. En ik kan daar ook zeker niet het laatste woord over zeggen. Want aan de ene kant heb je de waarheid. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Maar u zult mij toestemmen dat er wel verschil is. Dat hier die Bijbel nou hier ligt, dat woord van God. Of dat God zelf hier opeens zijn heerlijkheid zou openbaren. Toen Johannes de heerlijkheid zag van de tweede persoon in zijn heerlijkmaking, toen viel hij als dood aan zijn voeten. En toen Jesaja de heerlijkheid van de Heere zag, toen riep hij: wee mij, ik verga, ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een onrein volk. Je voelt dat daar dus wel te onderscheiden is. Die Bijbel, die kan eraf vallen. Die kan in het vuur terechtkomen. Die kan verslijten. Maar dat kun je van God nooit zeggen. In de hemel, daar zullen ook geen Bijbels meer zijn. Om eens even iets na te kijken of zo. Of om een stukje te lezen. Voelt u waar nou die spanning over loopt? Aan de ene kant heb je een ontwikkeling gekregen, vaak in heel orthodoxe kringen. Oh, de Bijbel. Men gebruikte zelfs wel het woord die papieren paus. Dan kom je dicht bij de wederdopers en andere groepen die dus meer bij het innerlijk licht leefden dan de Bijbel. De Bijbel, dat was voor de beginnelingen het ABC. Maar als je eenmaal een volwassen christen bent, dan heb je die Bijbel niet nodig, want dan leef je bij het licht dat God in ons ontstoken heeft. Dan krijg je ook zelf openbaringen, visioenen, aanwijzingen. Dat was in de tijd van Luther en Calvijn al een beweging waar de mensen erg veel strijd en verdriet van hebben gehad. Want je moet niet denken dat het allemaal van die kerels waren, die wederdopers als Jan van Leiden en Münster, die zichzelf tot koning van Sion hebben gezalfd en iedereen de kop af lieten hakken die het er niet mee eens was. En tenslotte eigenlijk ook in allerlei zonde en ongerecht veel lijverij leefde. Maar er waren ook mensen bij die God vrezen. Calvijn is zelf met de weduwe van een wederdoper getrouwd. Dus dat is dat ene gevaar, dat afwijken, dat minachten van het geschreven woord van God. Dat je zegt, ja, die kant moeten we niet uit. Want dan tenslotte, als God het niet verhoedt, dan ontaart dat in een vrij gevochten bende. Waar er geen enkele maatstaf meer is dan mijn innerlijk licht. En wat is er onder dat mom van innerlijk licht al voor kwaad bedreven? Dat is de ene kant dus, waar wij ons van, om Gods wil, van moeten distancieren. Vandaar, het is aangenaam om iemand te horen vertellen als die een visioen heeft gehad, of een droom, of een, ja, een openbaring. Dat kan. Maar je voelt onmiddellijk dat het toch anders is dan het woord. Het evangelie. Je voelt, dat woord zegt hoe het is. Maar dat visioen, die openbaring, die profetie, die ervaring, daar zou van moeten blijken of dat gegrond is op het woord van God. Is het dat niet, dan kan iemand dat wel met veel nadruk en imponerend vertellen. Maar als het niet is naar dat woord van God, ja, dan heeft het geen betekenis. Vandaar dat je daar altijd toch eigenlijk afstandelijke tegenover staat. Als dat het gaat over het woord van God, dat iemand tegen je zegt, ja, maar er staat geschreven, zo en zo. Dan kijk je meer op als dat iemand zegt, ik kreeg gisteren een visioen en ik heb dit gezien en dat gezien. Je voelt het wel, de noodzaak om te blijven bij het woord. Paulus zegt, ja, als zou er nou een engel uit de hemel komen, die een andere boodschap, een ander woord, een ander evangelie zou brengen, die zij vervloekt. Je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, dat kan niet, hè, een engel uit de hemel, een goede engel die een ander evangelie brengt. Maar het gaat maar om wat Paulus daar durft te zeggen. Hij wil eigenlijk zeggen, er is geen enkele instantie op de aarde niet en in de hemel niet, die het recht heeft om een ander evangelie te brengen dan dat evangelie waar hij zich van bewust was dat hij dat gebracht had door de geest. Maar nou krijg je de andere kant. Dat is dan ook, ja. Een kant in ons menselijk denken. Dat zegt, ja, hoe is dat nou? Woord, God, het woord is levend, energos, energiek, krachtig, dynamisch. En het gaat door tot in de binnenste delen van de mens. Maar dan zeg je, hoe komt dat nou dan dat u of ik zo dikwijls in de Bijbel lezen. Na het eten of voor je naar bed gaat of bij andere gelegenheden. En er gebeurt niks. Hij doet de Bijbel dicht. En misschien is er wel een van de omstanders of jezelf die hebben wij nou al gelezen. Ja, natuurlijk. Oh ja, ja, ja. Wat merk je dan van dat levende en krachtige van dat woord? En dat wij ook zeggen, en dat is altijd toch een belangrijk, essentieel gegeven in de prediking geweest. Het woord kan niet ledig tot een wederkeer. Het zal doen wat hem behaagt. Of ten oordeel, of ten voordeel. Maar je ziet soms geen voordeel en geen oordeel. Nou kun je niet naar die kant. Die zegt, ja, die papieren paus, dat is ook maar papieren letters hoor. En inkt. Die kant voel je aan, dat is levensgevaarlijk. Want dan wordt als het ware de hele pleitgrond uit dat woord wordt weggenomen. Aan de andere kant voel je ook aan dat het toch niet zo vanzelfsprekend is. Gods woord, evangelie, als dat je soms denkt. En om daar nou de weg in te vinden. In het bevestigingsformulier van de dienaren des woords, dan krijg je zo'n, ja, zo'n opgewekt toespraak ook tot de gemeente. En gij geliefde christenen, ontvang deze dienaar met blijdschap. En bedenk dat als hij tot u spreekt, naar de Heilige Schrift staat erbij. Dat God zelf tot u spreekt, door middel van. En daarom neem dat woord aan. En de vrede van God zal in uw huizen komen enzovoort. Ja. Maar hoe komt het dan dat ik 100 keer zou kunnen zeggen van, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast in het evangelie, en we blijven allemaal stokstijf op onze bank zitten. En als de Heer Jezus erin, erbij is, dan zie je ze tevoorschijn komen. De vermoeide en de belaste. Dan gebeurt er iets, bedoel ik. Met zijn genade, geest en majesteit. Kijk, zo zit je dan je af te vragen, hoe liggen nou die verhoudingen? Je kunt God en woord niet vereenzelvigen. Het is niet hetzelfde. God kan er niet in dat woord. God is veel te groot. Dit is een stukje van Gods openbaring. Maar God is in geen enkel boek in te vatten. Dat kan niet. Wij belijden dat er genoeg in de Bijbel staat om ons te leren wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Maar dat is nog niet de volheid van God. Die niet af te meten en uit te meten is. Die niet te bevatten is. We zien nog maar door een spiegel in een duistere reden. En we kennen zeer ten dele. Wat ik nou eigenlijk wilde zeggen is dit. We distancieren ons, hoop ik, door Gods genade van die vrijgevochten ideeën van de Bijbel, die papieren paus, innerlijk ligt. Aan de andere kant hoop ik dat deze kleine uitleg deze middag van het geloof, dat die mag meewerken om ons opnieuw te doen verstaan het wonder van God met ons. Gods bemoeienis. En dan als een benadrukking in die zin dat er op kerkelijk, christelijk, organisatorisch terrein vaak zo vanzelfsprekend over God, over het woord, over er staat geschreven, gesproken werd, dat het wel lijkt alsof wij God in onze zak hebben. Waarbij, laten we zeggen, het christelijke zo vanzelfsprekend wordt. En de heerschappij van de christen zo groot genoemd wordt. Zoals Colijn in de tijd schreef. Wanneer een christen zijn stembiljetje pakt. En hij kiest daarmee voor de politiek. Hij bedoelde natuurlijk de antirevolutionaire politiek. Dan is hij een medewerker van het Koninkrijk Gods. En dan is hij in dienst van die koningsheerschappij. Dan werkt hij mee om die heerschappij van Christus op aarde gestalte te geven. Dat klinkt natuurlijk enorm imponerend. En als er in de vooroorlogse jaren, ik was toen nog te klein om dat, maar ik weet het wel uit overleveringen, noem maar op. Als er in het stadion in Rotterdam een samenkomst werd gehouden. Een Colijn of een andere prominente sprak. Over dat woord en over die heerschappij en Christus. Wij die alles opeisen en brengen onder de heerschappij van Christus. En als daarna zo'n gloedvol betoog. Die man zei, laten we nu ons volkslied zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunsteling. Dan daverde het stadion. Maar, wat is het dodelijk gevaar daarvan? Het grote gevaar is dit. Vertegenwoordig ik nu werkelijk in mijn doelstelling God? Is mijn stelsel nou werkelijk zo christelijk? Of ben ik misschien alleen maar bezig om een bestaande orde of wanorde, hoe je het noemen wil, te handhaven? Dat is wat. Want vergeet niet, als je dat zegt, als je die mens als christen, die het woord heeft en die het mandaat heeft, als je die dan min of meer de teugels in handen geeft, dan moet je toch wel heel goed weten welke teugels je in handen neemt. Anders maak je voor de hele wereld het woord van God tot een bespotting. Begrijp je? Dan maak je juist de hele christelijke politiek tot een aanfluiting als werkelijk blijkt dat die christelijke politiek zo christelijk niet is. En dat die zogenaamde koningsheerschappij van wij Calvinisten en wij, noem maar op, hè, dat het in feite een wanhopige poging is om je eigen te verdedigen. Je eigen rechten te handhaven. En toch ging dat allemaal onder wij geloven. En God zegt, en Christus onze koning. Het leek wel als, je zou aan de ene kant, als je het van een afstand hoorde, zou je zeggen, het lijkt wel of dat we alles al te boven zijn. Of dat we nog maar alleen maar even in bezit moeten nemen, de hele wereld en alle mensen die erop en die niet wil bukken, die gaat dan maar een stukken. Hè? Maar we zijn toch al, de triumf is zo zeker en de overwinning is zo pas klaar, we hoeven het alleen nog maar in te vullen en we zijn. Je wordt steeds getroffen door het buitengewone optimisme dat er vaak inspreekt. De ene school naar de andere, een... Nou, ik zeg er op zich niks van. Het werkelijke, dat je nogal wat op je horens durft te nemen. En nogal wat durft te zeggen. Want als je er dan Christus bij haalt, of als Christus erbij is, natuurlijk, wie zal daar iets van zeggen? Maar, dan zal het ook van Christus moeten zijn. Dan zal het ook echt christelijk moeten zijn. Dan niet marchanderen met mijn eigen ideeën en met mijn eigen voorstellingen, maar dan ook waarachtig buigen onder dat zachte juk en die lichte last van Jezus Christus. Want als dat dan niet het geval is, dan maken we de boodschap, het woord van God, tot een aanfluiting in deze wereld. Want dan zeggen ze, die lui die pretenderen, christelijk dit, christelijk dat, het woord zus, het woord zo, nou als dat het woord dan is, als dat de resultaten zijn, kijk, daar wil dit nou op wijzen. En dan wil ik dat op deze manier doen. Wat is nou een christen nodig te geloven? En mag ik dan eens zo zeggen, dat God er is. U zegt, ja, dat is maar vaag. Ja, maar het is al een heel wonder. Ik geloof in God. Dat Jezus Christus er is. En dat de Heilige Geest is uitgestort. Ik. Die als mens, als verduisterd mens, genoeg kan hebben aan wat woorden daarmee bezig zijn, zonder dat er enig besef is. God, Christus, de Geest, dat is toch, dat kun je weten uit je leven. Dat is ook het grote gevaar van dat optimistische. Ik heb me er nooit tegen verzet, helemaal niet. Ik heb het zelf ook allemaal beleefd en meegedaan enzovoort. Maar het is het grote gevaar wat je in de tijd had met die opbloei van al die soorten van verenigingen. Voor jongens en voor meisjes en voor knapen. Natuurlijk, je kunt zeggen, het is veel beter als dat ze op straat lopen. Het is ook zo, stem het direct toe. Maar dat over het woord spreken, zonder God. Waar mannen uit voortkomen die het woord kunnen voeren, die de leiding kunnen nemen als het gaat over de regering, alle hoge posten die er zo beschikbaar zijn. En die niet meer weten van wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Wat is ons nodig te geloven? Echt nodig, noodzakelijk, willen wij leven. Eeuwig leven. Geborgen zijn. Voor tijd en eeuwigheid. Er staat in het antwoord: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, en het welk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Het apostolicum, de 12 artikelen dus. Die ons elke zondag worden voorgelezen. Ja, ik schrik eigenlijk al. Als ik zeg die ons elke zondag worden voorgelezen. Want als dat echt alles is, zonder meer, dan geldt daar niet van: zalig is hij die leest. Want dan is het een oud verhaal voorlezen, zonder de minste persoonlijke betrekking. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hou dat nu eens even in gedachten. Mag ik voor deze avond die zinsnede iets veranderen? Niet om het anders te zeggen, maar om te benadrukken wat ik gaarne wil zeggen. Wat is dan een christen nodig te geloven? Dit, alles wat het evangelie ons vertelt, boodschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want zo gaat het toch straks. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Je zegt toch niet, ja, 1 Kronieken, Genesis, daar staat, ja, dat kan waar zijn, ja, tuurlijk. Maar wat staat daar dan? Wat staat daar dan in het woord? Je kan wel geloven dat het er staat. Dat is iets dat je kunt lezen. Dat kun je lezen, dat zijn letters. Maar die letters, die betekenis, het is toch zoals uit Psalm 119 ook gezongen hebben, het is toch de glans, als het goed is. Een afglans van God zelf. God zelf is toch niet een letter? Is toch niet een zinsnede? God zelf heeft zich toen en toen en toen zo geopenbaard aan mensenkinderen, aan zondaren, als de levende God. Maar ik heb toch ook die levende God nodig. Ik kan er toch niet mee volstaan dat 2 of 3.000 jaar geleden, of nog langer, dat de Heere tegen Abraham zei, dit of dat. Ja, dat staat in de Bijbel hoor. En dan kan de tekstkritiek er niet uitkrijgen. Dat staat in alle oude bronnen. Ja. Maar die God van Abraham, die dat toen zei, tegen Abraham, diezelfde God, die bestuderen wij niet als een fossiel wat Abraham gevonden heeft, maar diezelfde God is de God van Abraham, de levende God. Daarom zegt Jezus, dit is het eeuwige leven,
dat zij u kennen, de ene en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En daar wil het woord van God brengen. En je zou zeggen, kan dat woord ons daar nou brengen, die Bijbel? Dan zeg ik, nee, al lees je hem van voor tot achter. Ja, maar het woord, daar werkt God op door. Dat is toch het geordineerde middel, hebben we toch altijd zo geleerd? Ja, dat is ook zo. Daar stap ik ook niet vanaf. Maar ik wil van onszelf, van mijzelf afstappen. Want ik kan God niet in dat woord. Ik kan Jezus Christus niet in dat evangelie plaatsen. God zelf trekt het gewaad van het woord als het ware aan. En hij doet het. Anders zou het makkelijk zijn. Dan zou ik voor iedere gelegenheid wel een of andere tekst hebben die ik uit zou spreken. En dat is voor elkaar. Had iemand schuld, ik had een tekst van vergeving en die was gelijk genezen. Is iemand ziek, ik heb een tekst en hij is genezen. Heeft iemand probleem, ik heb een tekst en hij is... Maar nou zie je, dat niet helpt. Nou ja, niet helpt, ik zeg het natuurlijk een beetje cru. Maar, nou zeg je... Als je voor de preekstoel staat, of u, waar je ook bent, en er is iets, een beslissing of wat ook. Ach, heren, ga toch niet voorbij aan uw knecht. Wil er toch bij zijn, wil er toch in zijn, met uw gunst, met uw genade. Met uw geest. Waarom zeg je dat? Nou ja, er staat toch in de Bijbel dit en dat. Waarom moet je dat nou vragen? Je hoeft het toch alleen maar even op te pakken en even open te slaan. Straks staat de Bijbel in de computer en die staat trouwens. Dat is nog veel makkelijker. Je drukt even alle teksten in van geloof. En als je een beetje moedeloos bent, dan druk je het knopje in voor hoop. Komt alles even op het schermpje. Ja, maar ben je daarmee gered? Ben je daarmee gered? Of gaat het om de God en de zaligmaker van en in dat evangelie verklaard en geopenbaard? Of gaat het tenslotte om dat levende woord dat vlees geworden is. Dat onze duisternis opklaart door zijn geest. En onze ogen verlicht. En ons aangort en spoort tot het waarachtig geloof. Tegen alle twijfelingen. Ja, midden in alle vertwijfelingen. Nochtans, Heer, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Voel je wat ik bedoel? Ik hoop zo dat het niet als onbegrijpelijk overkomt. Het woord is het woord van God. Maar zonder het levende woord. Zonder het vlees geworden woord. Zonder die Heere Christus en zijn Heilige Geest. Zijn we niks? Kunnen we elkaar met woorden om de oren slaan en er gebeurt niks? En we kunnen elkaar voorhouden hoe het moet en hoe het is en er is niks? Oh, als we alleen nou dit eruit zouden onthouden. Niet onthouden. Ja, onthouden ook. Herkennen. Dat wij over het algemeen te gemakkelijk denken. Dat. Nou, dat wij precies weten hoe God is. En hoe de Heer Jezus Christus is. Omdat we het woord in onze zak hebben. En dat het nodig is om opnieuw weer bepaald te worden bij God zelf. Door God. Dat ik kleiner word. Dat ik niet zulke pretenties voer over mijn christelijkheid en onze christelijkheid en onze beginselen. Maar dat ik als het ware in mijn schulp kruip. En dat ik zeg, ach, spreek Heere en laat uw knecht het horen. Wil in het gewaad van dat woord bij ons zijn. Want anders is er misschien nog de Bijbel. Maar waar is het licht van de kandelaar? Waar is het licht van de kandelaar? Waar is God? Ja, ik weet wel, het is een zaak van het geloof. Maar dan is het ook een zaak van het geloof. Dat gelooft dat Jezus is de Christus. En als we nu in die schroomvalligheid en in die voorzichtigheid bij het woord van God en onder het woord van God mogen verkeren, als prediker, als gemeente, ik denk dat dan onze wankelende gangen tussen die rotsen doorgeleid mogen worden. Om niet schipbreuk te leiden op, oh, die Bijbel, papieren in. En ook niet schipbreuk te leiden naar de andere kant. Alsof ik door het woord te noemen, tegelijk maar God bij me heb. En mee heb en aan mijn kant heb. Alleen maar door het woord even te noemen. Dat ik gelijk heb. Want dan zal toch eerst in die goddelijke weegschaal moeten blijken. Of het waar is. Wat ik zeg of denk. Of mijn doelstelling nou werkelijk zo bijbels, zo goddelijk is. En als je nou op die weegschaal terechtkomt en je wordt er licht bevonden, dan krijg je toch een heilzame vrees. Een heilzame vrees. Dan is alles niet zo vanzelfsprekend beredeneerbaar meer. Maar dan moet je zomaar zeggen, ja, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ja, ik kan je ook niet helpen hoor. Ik kan je geen antwoord geven. Ik kan je niet helpen. Ik weet het niet. God niet. Heere, ga ons toch niet voorbij. Want we zijn nergens. Dan wordt er gezegd, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Ik zou willen zeggen, wat is een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie door God in Christus geopenbaard wordt. Geopenbaard. Aangaande die drie enige God. Dat komt ook uit in de 12 artikelen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Er staan niet direct teksten bij. Maar het gaat om die neerslag van het woord. Dat die oude kerk beleidt. Dat in dat woord, in dat evangelie. Hebben wij gevonden. De openbaring van de levende God. Daar hebben wij niet woorden ergens over, maar daar hebben wij God in Christus mogen vinden. In dat woord. Omdat het God behaagt nu nog in de gestalte van dat woord tot ons te spreken. Zodat God niet alleen zoveel duizend jaar geleden tegen iemand zei: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Maar dat God het nog zegt als de levende. En dat God vandaag nog zegt: dit is mijn zoon, mijn geliefde. U zegt: ja, ik geloof dat het er staat hoor. Dat staat in Johannes zoveel, hè? Ja, nee. Het is mooi dat je dat weet. Het is makkelijk. Maar het gaat of ik horen mag en geloven in hem waar die vader van getuigt. Dus niet alleen weten het, dat staat in de Bijbel hoor, Johannes zoveel. Dat is waar hoor, ja dat is waar. Waarom is dat waar? Waarom is dat waar? Geloof je dat echt dan? Kijk. Het geloof wat ons nodig is, is niet in de eerste plaats het geloof in een aantal waarheden en stellingen, maar is het onbegrijpelijke geloof, die onbegrijpelijke gave van God, waardoor ik, midden in de chaos, midden in alles wat niet klopt, ik helemaal niet. Midden in het donker, waar ik weinig gewaar word van zijn voetstappen, zijn tegenwoordigheid. Midden in de beschuldigingen van mijn geweten, van alles. Dat ik geloof. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Jij bent helemaal gek. Ja, dat kan wel waar zijn. Maar hij is de opperste wijsheid. Ik geloof. En in dat geloof gebeurt het dat de blijdschap in en om hem ontspringt, zodat ik die herder wel de hand zou willen likken, zodat ik die herder wel de stok zou willen kussen en de slinger waarmee hij een steentje tegen me aangooit omdat ik van de kudde afdwaal. Ik geloof tegen alles in. Een aantal stellingen goed, formuleringen goed. Maar het zijn dan de stellingen en de formuleringen die ik geloof, waar ik hem in ontmoet. De levende, door het geloof. Door de liefde werkende. Weet je wat je anders krijgt? Nou, dan krijg je een christelijk moratorium, een dodenhuis, een lijkenhuis. Al al zou het een bevindelijke letter zijn, kloppend als een bus. Maar God is er niet in, niet bij. Omdat er geen kennisname is van. Hij is in de hemel, ik ben op de aarde. Hij is God, ik ben mens. Hij is een volmaakte geest, ik ben stof en as. Hij is heilig, ik ben een zondaar. Dergelijke dingen kunnen de mens zo vreselijk aangrijpen, dat je zwart je verstand zou verliezen. Dat je niet meer kunt denken. Dat je zegt, ja maar wat dan, als dan alles bij ons zo betrekkelijk is, zo op losse schroeven, bij ons geen enkele vastheid en betrouwbaarheid gevonden is, wat moet je dan? En dat je zou zeggen, ik spreek een beetje plastisch, maar kom maar zitten, ga maar gewoon zitten. Ga maar zitten, kijken wat er van komt, kijken wat er van komt. Misschien gaat het regenen, misschien gaat de zon schijnen, misschien zal hij zich ontfermen. Wiens naam ontfermer is. Dat aspect. Niet meer van de hebbende mens. De bezittende mens. De koninklijke mens die daar over de wereld gaat. Man alsof die alles in pacht heeft en hij kan alles naar zijn handen zetten. Enzovoort, enzovoort. Maar als de arme bedelaar. De arme bedelaar. Die pal naast die goddeloze terechtkomt, die geen raad meer weet misschien. En hij weet zelf ook geen raad. O God. Daar komt nou God in het gewaad van zijn woord. Maar dan is hij ook voor het geloof. Die wonderbaarlijke God. Die wonderen doet op wonderen horen. Je zou zeggen, dan hoef je ook niet met hetzelfde gezicht de kerk uit als jij erin gekomen bent. Dan kan het zijn dat je gezicht straalt van blijdschap. Of intens verdrietig is, dat kan ook nog. Wij hebben God op het hoofd misdaan. We hebben hem behandeld als een ornamentje. Opgepoetst. We hebben er gebruik van gemaakt. We hebben het voor het raam te kijk gezet. Maar de persoonlijke nood zie. Wie zijt gij, o mens? Die tegen God antwoordt, die ben ik vergeten. Ik ben vergeten dat hij de pottenbakker is. En dat ik leem ben. Wat is nou leem? Wat is ons nodig te geloven? In die Vader die we alleen door Jezus Christus kennen, door de Heilige Geest. Alle artikelen bewegen zich om dat middelpunt, want van een almachtige Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, of wat moet je daar nou van zeggen, buiten de Heer Jezus Christus om? Toch niks. Maar door Jezus Christus en zijn Heilige Geest is die God die verborgen is en zich verborgen houdt, die breekt als het ware door het wolkendek heen. En al zie ik hem niet, daar wordt gezongen. Goedertieren, Vader, milde zeegenade. En die Heere Jezus Christus, die man van Nazareth, waar zoveel over geschreven staat in het evangelie. Die komt tot mij. En die spreekt mij aan. En die zegt, ja, oh, als je dat gelooft, mensen, dan ga je met een blij gezicht de kerk uit. Dat de Heer Jezus vanavond tegen een mens die ergens mee zit zou zeggen: mijn zoon, wees welgemoed, je zonden zijn je vergeten. Nou, je kent de hele catechismus nog niet uit je hoofd, een kort begrip nog niet, een helmbroek nog niet, en dit nog niet en dat. Je zou toch schreeuwen, is het dan toch waar? Ja, het is waar. Ja, dan kun je opkijken naar de sterren en zeggen, het is allemaal zo ver weg. En och, wat is de mens een stipje, een nietigheidje in dat groot heelal. En tegelijkertijd geloven in die God die bij die miljarden sterren en planeten en nevels deze aarde heeft bezocht. En nog kleiner, dat nietig mensje mij heeft bezocht. Met zijn heil. Het is mij nodig te geloven dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Want in de diepste zin, wanneer wij spreken over het woord en het rusten op het woord en het geloven van dat woord, dan is dat toch het betrouwen op het vlees geworden woord. Dan bedoel je daar toch niet mee papier en inkt. Je bedoelt daar dan toch dit mee, dat papier en inkt, daar staat mij verkondigd en beschreven hem die het leven is, die de redding is van zondaar, die gekomen is om zalig te maken dat verloren was. Dat is ons nodig te geloven. Alles. Ja, alles. Hij. Hem. Want hij zegt, ik ben uw heil alleen. Voor mij betekent dat telkens weer achteruit. Wij zijn van gisteren. Gisteren is toch al voorbij. Ja. Gisteren is al voorbij. Wij zijn van gisteren. En weten niet. Weet niet. Wat hou je dan over? Als je al voorbij bent. Daar blijft alleen maar over. God drieënig. Die zich openbaart in Jezus Christus. Amen.